Hoofdstuk 9 van Ondermoeders Vleugels. Dit is een opname voor LibriVox. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of als u vrijwilliger wilt worden, ga naar LibriVox.org. Voorgelezen door Anna Simon. Ondermoeders Vleugels door Louisa May Alcott. Hoofdstuk 9. Meta gaat naar de kermis der ijdelheid.
Dat treft nu heus al zo gelukkig mogelijk dat die kinderen juist nu de mazelen krijgen, zei Meta op zekere dag in april, terwijl ze, omringd door haar zusjes, in haar kamer een koffer stond te pakken. En zo lief van Annie Moffat dat ze haar belofte niet heeft vergeten. Lekker hoor, zo'n 14 dagen lang plezier te gaan maken, antwoordde Jo, die wel een windmolen leek, zoals ze daar met uitgespreide armen rokken stond op te vouwen.
En zulk heerlijk weer, daar ben ik zo blij om, voegde Bets erbij, die zorgvuldig centuurs en haarlinten sorteerde en wegbergde in haar mooiste doos, die ze Meta voor de gewichtige gelegenheid geleend had.
Ik wou dat ik zo'n prettige tijd tegemoet ging en al die mooie dingen mocht dragen, zei Amy met haar mond vol spelden, om het kussen van de gelukkige smaakvol en kunstig te gaan besteken.
O, ik wou dat jullie allemaal meegingen, maar daar dit nu niet kan, zal ik mijn wederwaardigheden goed onthouden en jullie alles vertellen als ik terugkom. Dat is ook al het minste wat ik doen kan, nu jullie allemaal zo lief zijn geweest om mij allerlei te lenen en in orde te helpen brengen, zei Meta, rondziende naar de eenvoudige kleren, die in haar ogen bijna volmaakt waren.
Wat heeft moeder je uit de schatkist gegeven? Vroeg Amy, die er niet bij tegenwoordig was geweest, toen een zeker cederhouten kastje openging, waarin mevrouw March enkele overblijfselen van vroegere weelde bewaarde, als geschenken voor haar meisjes, wanneer de geschikte tijd daarvoor gekomen zou zijn.
Een paar zijden kousen, die mooi gesneden waaier, en een beeldig blauw centuur.
Ik had ook zo graag die blauwe zijden japon gehad, maar er is geen tijd meer om hem te vermaken, en ik moet dus maar tevreden zijn met mijn oude alpaca.
Mijn nieuwe neteldoekje zal je ook keurig staan, en het lange zijden centuur zal alles zo opvrolijken.
Ik wou dat ik mijn bloedkoralen armband niet kapot gegooid had, dan had je hem met plezier kunnen krijgen, zei Jo, die gaarne iets gaf of uitleende, maar wier bezittingen gewoonlijk te verminkt waren om nog tot enig nut te zijn.
Er is in de schatkist een beelderig, ouderwets stel paarlen, maar moeder zei dat levende bloemen het mooiste sieraad zijn voor een jong meisje, en Laurie beloofde me te zullen zenden wat ik nodig heb, antwoordde Meta.
Nu, laat eens zien, hier is mijn nieuw grijs wandelpakje.
Och, Bets, krul de veer van mijn hoed eens wat op.
Dan mijn alpaca voor zondags en de kleine partij.
Het is wel wat zwaar voor het voorjaar, vind je niet?
Het blauwe zijtje zou zo netjes staan.
Och, hemel, ja.
O, kom, je hebt de neteldoekse voor de grote partij, en als je in het wit bent, zie je er altijd engelachtig uit, zei Amy, helemaal verdiept in de kleine voorraad opschik, waar haar hart zo naar uitging.
Die heeft geen lage hals en geen sleep, maar het zal zo wel moeten.
Mijn blauwe huisjapon ziet er zo netjes uit, nu hij gekeerd en nieuw opgemaakt is, dat het net een nieuwe lijkt.
Jammer, mijn mantel is lang niet aan de laatste mode, en mijn hoed heeft niets van die van Sally.
Ik heb maar niets gezegd, maar ik was ook vreselijk teleurgesteld over mijn parapluieën.
Ik had moeder verteld dat ik liefst een zwarte met een witte stok wou hebben, maar ze vergat het en kocht er een met een lelijke geelachtige stok. Hij is sterk en netjes, dus ik moet ik niet klagen, maar ik weet dat ik er verlegen over zal zijn als ik Annie's zijde parapluieën met een gouden knop ernaast zie, zuchtte Meta, en bekeek met grote tegenzin het kleine regenscherm.
Ruil hem, raadde Jo.
Nee, dat zou flauw zijn, en ik wil moeders gevoel ook niet kwetsen, nadat ze zoveel moeite gedaan heeft om alles voor me in orde te krijgen.
Het is heel laf van me dat ik erover denk, en ik ben niet van plan eraan toe te geven. Mijn zijden kousen en twee paar nieuwe handschoenen troosten me in mijn leed.
Erg lief van je, Jo, dat je mij de jouwe wilt lenen. Ik voel me zo rijk en deftig met twee nieuwe paren en de oude gewassen voor dagelijks gebruik.
En Meta nam een hartversterkend kijkje in haar handschoenendoos.
Annie Moffat heeft blauwe en roze lintjes in haar onderlijfjes. Zou jij er ook niet een paar door de mijne willen rijgen? Vroeg ze, toen Bets met een berg schoon strijkgoed vers uit Hanna's handen kwam aandragen.
Hé, nee, dat zou ik niet doen. De lintjes zouden niet in overeenstemming zijn met je eenvoudige lijfjes, waaraan maar een onnozel kantje zit.
Arme mensen moeten zich niet opdirken, zei Joop beslist.
Ik zou wel eens willen weten of ik ooit zo gelukkig zal zijn om echte kant aan mijn ondergoed te hebben, riep Meta wrevelig.
Laatst zei je dat je volmaakt gelukkig zou zijn als je maar bij Annie Moffat kon gaan logeren.
merkte Bets op haar bedaarde manier aan.
Dat heb ik ook gezegd. Oh, ik ben ook wel gelukkig, en ik wil niet zeuren, maar het is toch net of je meer verlangt naarmate je meer krijgt. Vindt jullie niet?
Ziezo, de bak is klaar, en alles is erin, behalve mijn baljapon, die ik maar voor moeder zal laten, zei Meta opvrolijkend, toen ze van de halfgevulde koffer naar het keurig gestreken neteldoekje keek, dat ze zeer gewichtig haar baljapon noemde.
De volgende dag was het mooi weer, en Meta vertrok, behoorlijk toegerust, om 14 dagen van ongekend genot tegemoet te gaan. Mevrouw March had met enige tegenzin haar toestemming tot het uitstapje gegeven, vrezende dat Meta ontevredener dan ze nu soms al was, zou terugkomen. Maar ze had er zo om gebedeld, en Sally had beloofd goed voor haar te zullen zorgen, en een kleine uitspanning scheen, na een zware winter, zo begeerlijk, dat de moeder zich liet overhalen, en de dochter haar eerste proefje ging nemen van het leven in de uitgaande kringen. De Moffats leefden op grote voet, en de eenvoudige Meta was in het begin min of meer overbluft door de pracht van het huis en de elegante kleding der bewoners. Maar het waren vriendelijke mensen, in weerwil van hun beuzelachtig leven, en ze zetten hun gast spoedig op haar gemak. Misschien gevoelde Meta wel, zonder precies te weten waarom, dat het geen bijzonder knappe of schrandere mensen waren, en dat al het verguldsel, de gewone stof, waarvan ze gemaakt waren, niet kon verbergen. Het was zeker heel plezierig, lekker te eten, in een mooi rijtuig te rijden, elke dag haar beste japon te dragen en niets te doen dan zich aangenaam bezig te houden. Zoiets viel echt in haar smaak, en het duurde niet lang of ze begon de manieren en gesprekken van haar nieuwe omgeving na te volgen, nam kleine airs en gewoonten aan, gebruikte Franse woorden, crepeerde haar haar, nam haar japonnen in en praatte zo goed ze kon mee over de modes. Hoe meer ze zag van Annie Moffat's mooie dingen, hoe meer ze haar benijdde en smachtte naar rijkdom. Thuis scheen haar nu alles in de herinnering kaal en somber toe. Te moeten werken werd harder dan ooit, en Meta vond dat ze een heel arm en slecht bedeeld meisje was, in weerwil van de handschoenen en de zijden kousen. Ze had echter niet veel tijd om te treuren, want de drie meisjes maakten het zich heel druk met allerlei pretjes. Ze winkelden, wandelden, reden en legden elke dag bezoeken af, gingen naar de komedie en de opera of hadden 's avonds thuis plezier, want Annie had veel vriendinnen en wist ze aardig bezig te houden. Haar oudere zusters waren mooie jonge dames, en een van hen was geëngageerd, wat in Meta's oog bijzonder interessant en romantisch was. Meneer Moffat was een dik, vrolijk oud heer, die haar vader wel kende, en mevrouw Moffat een gezette, vrolijke oude dame, die evenals haar dochter grote genegenheid opvatte voor Meta. Iedereen haalde haar aan, en men was mooi op weg, Daisy, zoals ze haar noemde, het hoofd op hol te brengen. Toen de avond voor de kleine partij aanbrak, merkte ze dat er van het alpakaatje volstrekt geen sprake kon zijn, want de andere meisjes deden dunne japonnen aan en maakten veel toilet. Dus haalde ze de witte voor de dag, die er naast Sally's nieuwe japon eenvoudiger uitzag dan ooit tevoren. Meta zag hoe de meisjes er naar keken, en haar wangen begonnen te gloeien, want ze was met al haar zachtheid toch heel trots. Niemand zei er een enkel woord over, maar Sally bood aan haar haar op te maken, en Annie haar ceintuur te strikken, en Belle, de geëngageerde zuster, prees haar blanke armen. In al die vriendelijkheid zag Meta slechts medelijden met haar armoede, en haar hart was zwaar toen de andere meisjes zo lachten en praten, zich koket kapten en als vluchtige vlinders heen en weer vlogen. Het harde, bittere gevoel was tot een aanmerkelijke hoogte gestegen toen een der dienstmeisjes een doos met bloemen binnenbracht. Voor Meta nog iets kon zeggen, had Annie er het deksel reeds afgenomen, en allen bewonderden luide de prachtige rozen en andere bloemen. Dat is natuurlijk voor Belle. George stuurt haar altijd bloemen, maar deze zijn wel buitengewoon mooi, riep Annie, de geur diep inademend. Ze zijn voor juffrouw March, werd erbij gezegd, en hier is een briefje, zei het meisje, het Meta overreikend. Wat aardig! Van wie zijn ze? Ik wist niet dat je een aanbidder had, riepen de meisjes, en fladderden in de grootste nieuwsgierigheid en verbazing om Meta heen. Het briefje is van moeder, en de bloemen zijn van Laurie, zei Meta eenvoudig, maar toch zeer gestreeld dat hij haar niet vergeten had.
Zo, zei Annie met een spottende blik, toen Meta het briefje in de zak stak, als een soort van talisman tegen afgunst, ijdelheid en valse trots, want die enkele tedere woorden hadden haar goed gedaan, en de prachtige bloemen vrolijkten haar op. Ze voelde zich bijna weer gelukkig, en legde een paar rozen en wat groen voor zichzelf opzijde, terwijl ze haastig van de overschietende bloemen allerliefste kleine boeketjes maakte voor het haar of het ceintuur van haar vriendinnen, en ze zo vriendelijk aanbood dat Clara, de oudere zuster, zei dat ze het aardigste kleine ding was dat ze ooit gezien had, en alle zeer ingenomen waren met die attentie. De vriendelijke daad maakte een einde aan haar neerslachtigheid, en toen alle gezamenlijk naar beneden gingen om zich aan mevrouw Moffat te vertonen, zag ze, toen ze voor de spiegel stond en de bloemen in haar golvend haar stak, een gelukkig gezichtje met schitterende ogen, terwijl de japon, door de rozen versierd, haar nu niet meer zo eenvoudig toescheen. Ze had die avond veel plezier, want ze danste naar hartelust. Allen waren even vriendelijk voor haar, en ze kreeg twee complimentjes. Annie verzocht haar wat te zingen, en een der gasten maakte de opmerking dat ze een bijzonder lieve stem had. Majoor Lincoln vroeg wie dat frisse, aardige meisje met de mooie ogen was. Alles tezamen genomen had ze dus een recht prettige avond, totdat ze een gedeelte van een gesprek hoorde dat haar geheel van streek maakte. Ze zat juist in de serre te wachten tot haar cavalier een portie ijs bracht, toen ze aan de andere kant van een bloemen- en groenversiering een stem hoorde vragen. Hoe oud is ze? 16 of 17, denk ik, antwoordde een andere stem. Het zou een buitenkansje zijn voor een van die meisjes, zou het niet? Sally zegt dat ze heel intiem zijn en de oude heer vreselijk van hen houdt. Mevrouw M. heeft haar plannen, weet ik, en zal haar spel wel goed spelen, al is het ook nog wat vroeg. Het meisje heeft er klaarblijkelijk geen idee van, zei mevrouw Moffat. Ze vertelde dat leugentje omtrent haar mama anders, alsof ze er wel iets van wist, en kreeg een kleur toen de bloemen kwamen. Arm kind, ze zou er heel aardig uitzien als ze maar naar de mode gekleed was. Denkt u dat ze beledigd zou zijn als we aanboden haar een japon voor donderdag te lenen? Vroeg weer een andere stem. Ze is trots, maar ik geloof niet dat ze er tegen zou hebben, want ze heeft niets dan dat simpele neteldoekje. Misschien krijgt ze er vanavond wel een scheur in. Dat zou een goed voorwendsel zijn om haar een andere aan te bieden. We zullen zien. Ik zal die Lawrence een uitnodiging zenden om haar een beleefdheid aan te doen, en dan kunnen we er later pret over maken. Hier verscheen Meta's partner met het ijs. Ze zag er verhit en zenuwachtig uit. Haar trots kwam haar nu goed te pas om haar verontwaardiging, haar woede en verdriet over wat ze juist gehoord had, te verbergen. Want hoe onschuldig en onergdenkend ze ook was, dit kon niet beletten dat ze de praatjes van haar vrienden begreep. Ze deed haar best alles van zich af te zetten, maar het baatte niet, want gedurig herhaalde ze bij zichzelf, mevrouw M. heeft haar plannen. Dat leugentje omtrent haar mama en simpel neteldoekje, tot ze op het punt was te gaan schreien en gaarne naar huis gevlogen zou zijn om al haar verdriet te vertellen en om raad te vragen. Daar dit onmogelijk was, deed ze haar best vrolijk te schijnen, en dankzij haar zenuwachtige opgewondenheid slaagde ze daar zo goed in dat niemand vermoeden kon hoeveel inspanning het haar kostte. Wat was ze dankbaar toen alles was afgelopen en ze rustig in het bed lag, waar ze kon denken en zich verbazen en woedend zijn, totdat haar hoofd scheen te zullen barsten en haar gloeiende wangen afgekoeld werden door een stroom van tranen. Die dwaze, maar toch goed gemeende woorden, hadden een nieuwe wereld voor Meta ontsloten, en de vrede van de oude wereld, waarin ze tot nu toe zo gelukkig als een kind had geleefd, verstoord. Haar onschuldige vriendschap met Laurie was bedorven door de dwaze praatjes die ze afgeluisterd had. Haar vertrouwen in haar moeder, even geschokt door de wereldse plannen, haar toegeschreven door mevrouw Moffat, die anderen naar zichzelf beoordeelde, en het verstandig besluit om tevreden te zijn met de eenvoudige kleren die aan de dochters van arme ouders voegden, aan het wankelen gebracht door het onnodig medelijden van enige meisjes die meenden dat een niet-modieuze japon een der grootste levensrampen was. De arme Meta had een onrustige nacht en stond met zware ogen en diep ongelukkig op, half knorrig op haar vriendinnen, half beschaamd over zichzelf dat zij niet ronduit alles vertelde en de zaak in orde bracht. Ieder verbeuzelde die morgen, en het werd middag eer de meisjes lust genoeg konden verzamelen om zelfs maar een handwerkje op te nemen. Er was iets in de houding van haar kennisjes dat dadelijk Meta's aandacht trok. Ze meende dat ze haar met meer onderscheiding behandelde, buitengewoon veel belangstelling toonde in alles wat ze zei, en haar met nieuwsgierige blikken aankeken. Dit alles verwonderde en vleide haar, hoewel ze het niet begreep, totdat Bella van haar schrijftafel opzag en heel sentimenteel zei, Daisy? Ik heb een uitnodiging gestuurd voor donderdagavond aan je vriend Lawrence. We zouden hem graag eens leren kennen, en het zou voor jou heel aardig zijn als hij kwam. Meta bloosde, maar een ondeugende inval om de meisjes te plagen deed haar heel stemmig antwoorden. Heel vriendelijk, maar ik vrees dat hij niet zal komen.
Waarom niet? Vroeg Belle.
Hij is te oud.
Kind, wat bedoel je? Hoe oud is hij dan wel?
Riep Clara.
Bijna 70, geloof ik, antwoordde Meta, steken tellende om de opkomende lach te verbergen.
Ondeugd, we bedoelen natuurlijk het jonge mens, Lawrence, zei Belle lachend.
Die bestaat niet, Laurie is nog maar een jongen.
En Meta lachte ook om de verbaasde blik die de zusters met elkaar wisselden, toen zij haar onderstelde aanbidder zo beschreef.
Zo wat van jouw leeftijd? Vroeg Nan.
Meer van die van Jo. Ik word al 17 in augustus, antwoordde Meta, het hoofd achteroverwerpend.
Aardig van hem je bloemen te sturen, vind je niet? Vroeg Annie,
en keek alsof ze iets heel gewichtigs zei.
Ja, hij stuurt ze ons dikwijls, want ze hebben er zo massa en wij houden er zoveel van. Moeder en de oude heer Lawrence zijn vrienden, dus is het heel natuurlijk dat wij kinderen samen spelen. En Meta hoopte dat ze er nu over zwijgen zouden.
Het is duidelijk te merken dat Daisy nog niet uitgaat, zei Clara met een knikje tegen Belle.
Heus een idyllische eenvoud, antwoordde juffrouw Belle, schouderophalend.
Ik ga uit om een paar kleinigheden voor de meisjes te kopen. Kan ik ook iets voor jullie meebrengen, jonge dames? Vroeg mevrouw Moffat, als een schip met volle zeilen de kamer binnenkomende, sierlijk uitgedost in zijde en kant.
Nee, dank u, mevrouw, antwoordde Sally. Ik heb mijn nieuwe roze zijtje voor donderdag en heb verder niets nodig.
Ik ook niet, begon Meta, maar zweeg, omdat het haar inviel dat zij wel verscheiden dingen nodig had, maar ze niet kon krijgen.
Wat doe jij aan? Vroeg Sally.
Mijn oude witte weer, als ik die tenminste goed kan verstellen. Ik heb de rok de vorige keer erg gescheurd, zei Meta, en ze deed haar best kalm te spreken, hoewel ze alles behalve op haar gemak was.
Waarom schrijf je niet naar huis om een andere? Zei Sally, die niet bijzonder slim was uitgevallen.
Ik heb geen andere.
Het kostte Meta moeite dit te zeggen, maar Sally merkte niets en riep in naïeve verbazing.
Niets dan die ene? Wat grappig!
Ze eindigde haar zin niet, want Belle schudde het hoofd en viel haar vriendelijk in de rede.
Volstrekt niet grappig. Waarom zou Daisy veel japonnen hebben als ze nog niet uitgaat? Er is niets geen reden om naar huis te schrijven, Daisy, zelfs al had je er een dozijn, want ik heb een keurig blauw zijtje dat ik niet dragen kan, omdat het mij wat nauw is, en jij zult het wel willen aandoen om mij te plezieren.
Het is heel vriendelijk van je, maar ik vind het niet naar om mijn witte japon weer aan te trekken als het jullie hetzelfde is.
Die is goed genoeg voor mij, zei Meta.
Kom, laat ik nu eens het plezier hebben je netjes aan te kleden. Ik vind het zo prettig, en je zou heus een kleine beauté zijn als er hier en daar maar een kleinigheidje werd aangebracht. Ik zal je aan niemand laten zien, voordat je kant en klaar bent, en dan komen we opeens voor de dag, zoals Assepoester en haar Petermoei toen ze naar het bal gingen, zei Belle overredend.
Meta kon het zo vriendelijk gedane aanbod niet weerstaan. De begeerte om zelf te zien of ze een kleine beauté zou zijn, als ze wat opgekleed was, drong haar toe te geven en al haar vroegere, onaangename gevoelens jegens de Moffats te vergeten.
Toen de donderdagavond daar was, sloot Belle zich op met haar kamenier en die twee veranderden Meta in een elegante jonge dame. Ze crepeerde en krulde haar haar, poederde hals en armen, gaven haar lippen een mooie rode kleur door er iets koraalzalf op te smeren, en Hortense, de kamenier, zou er graag een soupçon de rouge aan toegevoegd hebben, als Meta er zich niet tegen verzet had. Het lichtblauwe japonnetje zat zo strak dat ze nauwelijks kon ademhalen, en was zo laag uitgesneden dat de zedige Meta over zichzelf bloosde toen ze in de spiegel keek. Verder haalde Belle een fijn zilver kettingtje voor de dag, armbanden, speldjes en al wat er meer nodig bleek. Een touff theerozenknoppen en een roesje om de hals van haar japon verzoenden Meta met het tentoonstellen van haar welgevormde blanke schouders, en een paar hooggehakte, blauwe zijden schoentjes vervulden haar laatste hartewens. Eindelijk voltooiden een kanten zakdoek, een veren waaier en een boeket in een zilveren houder haar toilet, en Belle bekeek haar met de voldoening waarmee een klein meisje een nieuw aangeklede pop beschouwt.
Mademoiselle charmante, très jolie, n'est-ce pas? Riep Hortense, met gemaakte verrukking de handen in elkander slaande.
Kom nu mee om je te vertonen, zei Belle, en ging haar vooruit naar de kamer waar de anderen zaten te wachten. Toen Meta ritselend volgde met haar lange sleep, haar rinkelende armbanden, gefriseerde haren en kloppend hart, had ze een gevoel alsof de pret nu pas wezenlijk zou beginnen, want de spiegel had haar duidelijk gezegd dat ze een kleine beauté was. Haar vrienden
herhaalden die strelende uitdrukking met warmte, en gedurende verscheidene ogenblikken stond Meta, als de kraai in de fabel, te genieten van haar geleende veren, terwijl de anderen als een troep eksters om haar heen kakelden. Nen, wil jij haar, terwijl ik me kleed, eens een lesje geven hoe ze haar sleep moet hanteren en oppassen met die Franse hakken, anders kon ze zo licht haar voet verstuiken. Steek dat zilveren kapelletje in de roesje van de voren en haal dat krulletje aan de linkerkant van haar hoofd nog wat uit, Clara, en laat niemand uwer het bekoorlijke werk mijner handen verstoren, eindigde Belle plechtig, terwijl ze haastig de kamer uitvloog, zeer voldaan over de goede uitslag van haar pogingen. Ik durf haast niet naar beneden, ik voel me zo stijf en vreemd, en net of ik maar half ben aangekleed, zei Meta tegen Sally, toen de bel luidde en mevrouw Moffat een boodschap zond of de jonge dames dadelijk wilden komen. Je lijkt niet op jezelf, maar je ziet er echt elegant uit. Ik ben niets bij jou vergeleken, want Belle heeft ontzettend veel smaak, en jij bent precies een Françaisetje, heus. Laat je bloemen gerust wat hangen, je moet er niet zo bezorgd over zijn. En pas op dat je niet zwikt, zei Sally, die haar best deed niet jaloers te zijn dat Meta mooier was dan zij. De waarschuwing getrouw ter harte nemende, kwam Meta goed en wel beneden en landde in de salon aan, waar de Moffats en enkele vroege gasten reeds verzameld waren. Dadelijk ontdekte ze dat er een soort van aantrekkingskracht in mooie kleren steekt, tenminste voor een zeker soort van mensen. Verscheiden jonge dames, die de vorige keer volstrekt niet op haar gelet hadden, werden plotseling zeer hartelijk. Verscheiden jonge heren, die haar bij de eerste partij alleen maar aangestaard hadden, lieten het nu niet bij staren, maar kwamen om aan haar voorgesteld te worden, en zeiden haar allerlei dwaze, maar toch aangename dingen. En verscheiden oude dames, die op hun gemak de rest van het gezelschap zaten te beoordelen, vroegen met belangstelling wie ze was. Eens hoorde ze mevrouw Moffat antwoorden. Meta March, de vader is kolonel in het leger, een van onze eerste families, maar ziet u, financiële klappen gehad, intieme vrienden van de Lawrences, een allerliefst schepseltje, wezenlijk, maar net tweep met haar. Zo, zei de oude dame, haar lorgnet gebruikende om Meta nog eens goed op te nemen, die haar best deed eruit te zien alsof ze niets gehoord had, maar zich ergerde over mevrouw Moffat's leugentje. Het rare gevoel ging niet over, maar ze verbeeldde zich maar dat ze de rol van uitgaand meisje speelde, en dat ging haar nogal goed af, hoewel de nauwe japon haar een stekende zij bezorgde, de sleep telkens onder haar voeten kwam, en ze in gestadige vrees was dat haar sieradien afvliegen en verloren zouden raken. Juist speelde ze met haar waaier, lachend over de flauwe aardigheden van een jong mens dat geestig wilde zijn, toen ze eensklaps beschaamd met lachen ophield, want recht tegenover haar stond Laurie. Hij keek haar met ongeveinsde verbazing en, zoals ze meende, afkeurend aan. Want, hoewel hij boog en tegen haar glimlachte, was er toch iets in zijn eerlijke ogen dat haar deed blozen en wensen dat ze haar eigen japon aan had. Om haar verlegenheid nog groter te maken, zag ze dat Belle een wenk gaf aan Annie, waarop beide van haar naar Laurie keken, die er tot haar blijdschap echt jongensachtig en verlegen uitzag. Malle wezens om zulke gedachten in mijn hoofd te brengen, ik ben niet van plan ermee iets aan te storen of er enigszins anders om te zijn, dacht Meta, en ruiste de kamer door om haar vriend een hand te geven. Ik ben blij dat je gekomen bent, want ik was bang dat je niet zou kunnen, zei ze zo damesachtig mogelijk. Jo wou graag dat ik ging om haar te vertellen hoe je eruit zag, zei Laurie, zonder haar aan te zien, daar hij lachen moest om haar moederlijke toon. En wat zul je haar vertellen? Vroeg Meta, brandend nieuwsgierig zijn mening omtrent haar te horen, en toch voor het eerst niet helemaal met haar op haar gemak. Ik zal zeggen dat ik je niet herkende, want je ziet er zo deftig en ongewoon uit dat ik haast bang voor je ben, zei hij, en frommelde aan het knoopje van zijn handschoen. Bespottelijk! De meisjes kleden mij voor de aardigheid zo mooi aan, en ik vind het wel prettig. Zou Jo niet vreemd opkijken als ze me zag? Vroeg Meta, vast besloten van hem te horen of hij haar mooier vond dan anders of niet. Ja, dat zou ze zeker, antwoordde Laurie ernstig. Vind je niet dat ik er zo aardig uitzie? Vroeg Meta. Nee, was het openhartig antwoord. Waarom niet? Klonk het op bezorgde toon. Hij zag naar haar gekapt hoofd, blote schouders en druk gegarneerde japon met een uitdrukking die haar nog meer terneersloeg dan zijn antwoord, dat geen greintje van zijn gewone beleefdheid bevatte. Ik hou niet van al het lawaai. Dat was al te erg van een jongen, jonger dan zij zelf, en Meta stapte weg, na hem op beledigde toon toegevoegd te hebben. Je bent de onhebbelijkste jongen die ik ooit gezien heb. Zeer ontstemd ging ze naar een rustig hoekje bij een open raam om haar wangen wat te verkoelen, want een nauwe japon bezorgde haar een lastige, hoge blos. Terwijl ze daar stond, ging majoor Lincoln voorbij, en hoorde ze hem een ogenblik later tegen zijn moeder zeggen,
"Ze maken een zottin van dat kleine meisje. Ik had haar u zo graag eens laten zien, maar ze hebben haar hier totaal bedorven. Ze was vanavond niets dan een pop."
"Och," zuchtte Meta, "ik wou dat ik maar verstandig was geweest en mijn eigen japon gedragen had. Dan zouden andere mensen niet het land aan me hebben gekregen, en had ik mezelf niet zo onplezierig en beschaamd gevoeld." Met haar voorhoofd tegen het koele glas stond ze half verborgen door de gordijnen, zonder er zich om te bekommeren dat haar geliefkoosde wals een aanvang had genomen, toen iemand haar aanraakte. Zich omkerende zag ze Laurie staan. Met een schuldig gezicht en zijn allerdiepste buiging, zei hij, haar de hand toestekend, "Vergeef me, alsjeblieft, mijn onbeleefdheid, en kom met me dansen." "Ik ben bang dat het al te onplezierig voor je zal zijn," zei Meta, haar best doende, beledigd te kijken, wat haar echter volkomen mislukte.
"Volstrekt niet, ik sterf van verlangen. Kom, ik zal braaf zijn. Ik vind je japon akelig, maar je bent anders prachtig."
En hij maakte een handbeweging alsof woorden ontbraken om zijn bewondering lucht te geven. Meta glimlachte, gaf toe en fluisterde, terwijl ze even wachtte om in de maat te komen, "Pas op dat mijn sleep niet onder je voeten komt. Hij is de plaag van mijn leven, en ik was een eend dat ik die japon ooit heb willen aandoen."
"Speld het ding om je hals, dan doet het nog nut," zei Laurie, naar de kleine blauwe schoentjes kijkende, die hij klaarblijkelijk goedkeurde.
Wegvlogen ze, licht en bevallig, want daar ze zich thuis dikwijls geoefend hadden, kwamen zij goed bij elkander, en het vrolijke jonge paar, dat daar zo opgewekt ronddraaide, na hun kleine twist vriendschappelijker dan ooit gestemd, maakte op ieder een prettige indruk.
"Laurie, wil je me een plezier doen?" vroeg Meta, toen hij haar moest bewaaien, omdat ze die avond zo bijzonder gauw buiten adem was, hoewel zij het niet wilde erkennen.
"Zeker," riep Laurie bereidwillig. "Vertel ze dan alsjeblieft thuis niets van deze japon. Ze zouden er de aardigheid niet van begrijpen, en het zou moeder hinderen."
"Waarom deed je het dan?"
vroegen Laurie's ogen zo duidelijk, dat Meta er haastig bijvoegde. "Ik zal het zelf wel vertellen, en aan moeder zeggen hoe dwaas ik geweest ben. Maar ik doe het liever zelf. Dus jij houdt je mond, hè?"
"Ik geef je mijn woord, dat ik zwijgen zal. Maar wat moet ik zeggen als ze er mij naar vragen?"
"Zeg maar dat ik er lief uitzag en veel plezier had."
"Het eerste wil ik met alle genoegen zeggen. Maar wat het andere betreft? Je ziet er niet uit alsof je veel plezier hebt."
En Laurie zag haar aan met een uitdrukking die haar fluisterend deed antwoorden.
"Nee, vanavond niet. Vind me nu maar niet afschuwelijk. Ik verlangde naar wat plezier. Maar dit soort valt toch niet mee. En ik heb er nu al genoeg van."
"Daar komt Ned Moffat. Wat moet die?" vroeg Laurie, terwijl hij zijn zwarte wenkbrauwen samentrok, alsof hij zijn jonge gastheer geen aangename vermeerdering van het gezelschap vond.
"Hij heeft zich voor 3 dansen ingeschreven, en ik vermoed dat hij daarom komt."
"Wat vervelend," zuchtte Meta, met een gemaakt, kwijnend lachje, dat Laurie allervermakelijkst vond. Hij sprak haar niet meer tot na het souper, toen hij haar champagne zag drinken met Ned en zijn vriend Fisher, die zich als een paar gekken aanstelden, zoals Laurie bij zichzelf zei, want hij voelde een soort van broederlijk recht om over de marches te waken en voor hen op te komen, zodra ze een verdediger nodig hadden.
"Je zult morgen geduchte hoofdpijn hebben als je daar veel van drinkt. Ik zou het niet doen, Meta. Je moeder vindt het niet goed, dat weet je wel," fluisterde hij over haar stoel gebogen, toen Ned zich omdraaide om haar glas weer te vullen, en Fisher zich bukte om haar waaier op te rapen.
"Ik ben vanavond Meta niet. Ik ben een pop die allerlei dwaze dingen doet. Morgen doe ik al dat lawaai af en ben weer wanhopig braaf," antwoordde ze met een gemaakt lachje.
"Ik wou dan maar dat het morgen was," mompelde Laurie, weinig gesticht over de verandering die hij in haar opmerkte.
Meta danste en koketteerde, babbelde en giechelde, precies als de andere meisjes. Na het souper deed ze mee aan een nieuwe dans, hoewel ze er niets van kende, liet haar heer bijna vallen over haar lange japon en gedroeg zich op een manier waarover Laurie, die toekeek, zich schaamde, zodat hij zich voornam haar de les eens te lezen. Maar hij zag geen kans het zover te brengen, want Meta hield zich op een afstand, tot hij afscheid van haar kwam nemen.
"Denk eraan," zei ze, met moeite glimlachend, want de zware hoofdpijn liet zich reeds voelen.
"Silence à la mort," antwoordde Laurie met een sierlijke buiging. Dit apartje wekte Annie's nieuwsgierigheid op, maar Meta was te moe om napraatjes te houden en ging naar bed, met een gevoel alsof ze op een maskerade was geweest en niet zoveel plezier had gehad als ze zich had voorgesteld. De volgende dag was ze ziek. En zaterdags ging ze naar huis, door en door vermoeid van de prettige dagen, en overtuigd dat ze lang genoeg in de schoot der weelde had geleefd. Heerlijk hier weer eens rustig te zitten en niet de hele tijd zo opgeschroefd te moeten doen.
Het is thuis toch wel erg prettig, al is het er lang niet zo prachtig als bij de Moffats, zei Meta, vrolijk rondziende toen ze zondagsavonds met haar moeder en Jo gezellig zat te praten.
Ik ben blij dat ik je dat hoor zeggen, mijn kind, want ik was bang dat het hier te saai en te eenvoudig zou toeschijnen na al het moois dat je daar gezien hebt, antwoordde haar moeder, die haar oudste die dag menigmaal bezorgd had aangezien, want moederogen zien dadelijk de minste verandering op het gezicht hunner kinderen.
Meta had haar wederwaardigheden vrolijk verteld en meer dan eens gezegd dat ze zo'n heerlijke tijd had gehad, maar het scheen alsof haar nog iets op het hart lag, en toen de jongere meisjes naar bed waren, zat ze peinzend in het vuur te staren, zei weinig en zag er verdrietig uit. Toen het 9 uur sloeg en Jo al voorstelde ook naar boven te gaan, stond Meta plotseling van haar stoel op, nam Bets bankje, steunde de ellebogen op haar moeders schoot en begon zo kordaat mogelijk.
Moeder, ik moet u wat vertellen.
Dat dacht ik wel.
Wat is het, lieveling?
Zal ik verdwijnen? Vroeg Jo bescheiden.
Natuurlijk niet. Ik vertelde immers altijd alles. Ik schaamde er maar over om het te vertellen, terwijl de kleintjes er nog waren. Maar ik wou dat u al de schandelijke dingen wist die ik bij de Moffats gedaan heb.
We luisteren, zei mevrouw March glimlachend, maar toch wel wat bezorgd.
Ik heb u wel verteld dat ze me wat opsierden, maar niet dat ze me blanketten en inregen en friseerden en er mij deden uitzien als een modeplaatje. Laurie vond het niet netjes, en ik weet dat hij er zo over dacht, hoewel hij het niet zei, en een van de heren noemde me een pop. Ik weet dat het dwaas was, maar ze vleiden mij zo en zeiden dat ik een kleine beauté was en nog allerlei nonsens meer, en zo liet ik met me spelen.
Is dat alles?
Vroeg Jo, toen mevrouw March zwijgend staarde op het verlegen gezicht van haar mooi dochtertje en niet het hart had haar te bestraffen over haar kleine dwaasheden.
Nee, ik dronk champagne en was veel te druk en ik flirtte en ik was in één woord onuitstaanbaar, bekende Meta berouwvol.
Er is nog iets meer, geloof ik, en mevrouw March liefkoosde de zachte wang die plotseling bloosde toen Meta langzaam zei.
Ja, het is heel mal, maar ik wou het toch maar vertellen, omdat ik het zo naar vind dat de mensen zulke dingen over ons en Laurie zeggen en denken.
Toen deelde ze de praatjes mee, die ze bij de Moffats gehoord had, en onder het verhaal zag Jo dat haar moeder de lippen op elkaar klemde, alsof het haar zeer onaangenaam aandeed dat zulke gevoelens opgewekt waren in Meta's onschuldig gemoed.
Stel je voor, de grootste onzin die ik ooit gehoord heb, riep Jo verontwaardigd. Waarom kwam je niet dadelijk tevoorschijn en bracht het hun aan het verstand?
Ik kon niet. Het was zo moeilijk voor me. In het begin kon ik niet helpen dat ik het hoorde, en daarna was ik te boos en te beschaamd om er aan te denken dat ik behoorde heen te gaan.
Wacht maar tot ik die Annie Moffat eens zie, dan zal ik je eens tonen hoe je zulke malle praatjes de kop moet indrukken. Verbeeld je, wij plannen hebben en vriendelijk zijn tegen Laurie omdat hij rijk is en met dat hij met een van ons zou kunnen trouwen. Wat zal hij lachen als ik hem vertel wat idiote dingen die malle mensen over ons gezegd hebben.
En Jo lachte hartelijk, alsof bij nader inzien de zaak haar een grap toescheen.
Als je het aan Laurie vertelt, vergeef ik het je nooit. Ze mag het niet vertellen, wel moeder?
Zei Meta verschrikt.
Nee, breng die dwaze praatjes niet verder en vergeet ze zo gauw mogelijk, zei mevrouw March ernstig.
Het was niet verstandig van me je bij mensen te laten logeren die ik zo weinig ken. Ze zijn zeker heel vriendelijk, maar werelds, niet fijn beschaafd en vol onkiese gedachten over jonge mensen. Het spijt me meer dan ik je zeggen kan, Meta, want dit bezoek heeft je misschien veel kwaad gedaan.
Trek er u maar niets van aan. Ik zal zorgen dat het mij geen kwaad doet. Ik zal al het kwade vergeten en alleen aan het goede denken, want ik heb er ook veel genoten en dank u wel dat u mij hebt laten gaan. Ik zal niet sentimenteel of ontevreden zijn, moeder. Ik weet dat ik dwaas gedaan heb en beter doe thuis te blijven tot ik op mezelf kan passen. Maar het is prettig geprezen en bewonderd te worden, en ik kan niet helpen dat ik het vind, zei Meta, half beschaamd over haar bekentenis.
Dat is heel natuurlijk en onschuldig, als dat prettig vinden maar geen hartstocht wordt en er je toe brengt dwaze of onvrouwelijke dingen te doen. Leer de lof kennen en op prijs stellen die waard is verdiend te worden, en streef naar de bewondering van uitnemende mensen door zowel natuurlijk en bescheiden als lief te zijn, Meta.
Meta stond een ogenblik in gedachten, terwijl Jo haar met de handen op de rug belangstellend en verbaasd aankeek. Want het was iets geheel nieuws Meta te zien blozen en praten over bewondering
aanbidders en dergelijke dingen, en Jo had een gevoel alsof haar zuster gedurende die 14 dagen veel ouder was geworden en op het punt stond een wereld binnen te gaan waar zij haar niet kon volgen.
Moeder, hebt u plannen, zoals mevrouw Moffat zei? Vroeg Meta verlegen.
Ja, mijn kind, een heleboel. Alle moeders maken ze. Maar de mijne verschillen nogal veel van die van mevrouw Moffat, denk ik. Ik zal er je een paar van vertellen, want de tijd is gekomen dat een enkel woord dit dwepend hoofdje en hartje op een zeer gewichtig punt tot rust kan brengen. Je bent wel jong, Meta, maar niet te jong om mij te begrijpen, en moeders zijn het meest geschikt om over zulke dingen met hun meisjes te spreken.
Ja, jouw tijd zal misschien ook wel eens komen. Luister dus ook naar mijn plannen en help me ze ten uitvoer brengen, als ze goed zijn.
Jo kwam op de armleuning van de stoel zitten, met een gezicht alsof ze dacht dat het een zeer gewichtige gebeurtenis gold. Met de hand van haar dochters in de haren en de twee jeugdige gezichtjes met tederheid beschouwende, zei mevrouw March op haar ernstige, maar toch opgeruimde manier, "Ik hoop dat mijn dochters mooi, beschaafd en goed zullen worden, bewonderd, geliefd en geacht zullen zijn, een onbezorgde jeugd zullen hebben, gelukkig en goed mogen trouwen, en een nuttig, aangenaam leven zullen kunnen leiden, door zo weinig zorg en droefheid gekweld, als met Gods raad bestaanbaar is. Bemind en ten huwelijk gevraagd te worden door een goed man is het beste en lieflijkste lot wat voor een vrouw weggelegd is, en ik hoop van harte dat mijn meisjes die heerlijke ervaring zullen leren kennen. Het is heel natuurlijk dat je er wel eens over denkt, Meta, volkomen geoorloofd het te hopen, en verstandig er je op voor te bereiden, zodat je, wanneer die gelukkige tijd aanbreekt, gereed zult zijn voor de plichten en het geluk waardig. Mijn lieve kinderen, ik stel mijn wensen voor jullie heel hoog, maar begeer niet dat je vooruit zou komen in de wereld door een rijk man te trouwen, alleen omdat hij rijk is, of een prachtig huis zou hebben dat geen thuis is, omdat de liefde er ontbreekt. Geld is iets heel nodigs en begeerlijks in het leven, en een zegen als het goed gebruikt wordt, maar ik zou niet willen dat jullie het beschouwden als een eerste of enige prijs die te behalen is. Ik zou jullie liever gelukkig getrouwd zien met een arm man dan als koningin op een troon zonder vrede en achting voor jezelf.
Arme meisjes hebben geen kans, zegt Belle, als ze zich niet een beetje op de voorgrond stellen, zuchtte Meta.
Dan zullen wij oude vrijsters dienen te blijven, zei Jo opgewekt.
Goed zo, Jo. Het is beter een gelukkige oude vrijster te zijn dan een ongelukkige echtgenoot of onvrouwelijk meisje dat haar best doet om een man te vinden, zei mevrouw March.
Maak je niet ongerust, Meta. Armoede schrikt zelden een ernstig man af. Sommige der beste en meest geachte vrouwen onder mijn kennissen waren arme meisjes, maar zo beminnelijk dat men ze geen gelegenheid liet oude vrijsters te worden. Laat die dingen maar over aan de tijd. Maak dit thuis maar gelukkig, zodat jullie geschikt zult zijn voor een eigen huis als het je aangeboden mocht worden, maar je hier ook tevreden gevoelen kunt als het niet het geval is. Onthoud dit ene, mijn lieve kinderen. Moeder staat altijd klaar om je vertrouwde, vader om je vriend te zijn, en wij beiden geloven en hopen dat onze dochters, getrouwd of ongetrouwd, de trots en vreugde van ons leven zullen uitmaken.
Dat zullen we, moeder, dat zullen we, riepen beiden uit het diepst van hun hart, toen mevrouw March hen goedenacht kuste.
Einde van hoofdstuk 9.